Het is woensdag 18 juni 2025. Daar zijn we weer met de Jensen Show. En wat hebben we hoop te bespreken? Voornamelijk Iran, Iran, Iran.
Welkom. Strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Zo, daar zijn we weer met de Jensen Show. En we zullen er een hoop doen de komende tijd. Want er is natuurlijk een hoop aan de hand in de wereld. En er is een hoop te bespreken. En we hebben natuurlijk de afgelopen weken hebben Jensen live uitgezonden. Bedankt voor jullie fantastische reacties. Ik zal er zo een aantal met jullie delen. En daarna zijn we eigenlijk meteen doorgegaan met de productie van The Road Show. De Jensen Road Show 2025. Die we in augustus zullen uitzenden. En dat weet je, daar hebben we een inzamelingsactie voor gedaan. En daar zijn we mee begonnen. We komen dus afgelopen vrijdag aan op de locatie die ik nog even geheim houd. Maar het is fantastisch uitgepakt allemaal. We zijn net terug. Dus daarom wilde ik vandaag echt even een show doen. Omdat. Het was eigenlijk zo dat ik dacht van, oh nee. Wij komen aan en het hele Iran-verhaal breekt los. En dan wil ik liefst een show doen, maar wij hadden allemaal dingen en het was echt keihard werken. Dat vind ik altijd zo mooi aan mensen die, sommige dombo's, die makkelijk te negeren zijn voor mij hoor. Maar die zeggen van, oh Jensen gaat op vakantie met de geld van zijn donateurs. Nee, zo'n roadtrip, en zeker met een klein team zoals wij het moeten doen, is zo hard werken, bijna niet slapen. Maar tegelijkertijd gebeurde dat in Iran. En ik moest je heel eerlijk zeggen, ik was zo niet uit het veld geslagen. Maar ik denk van, oh nee, daar gaan we. Het ding wat je gehoopt had, want iedereen heeft hoop, hè? Dat je denkt van, oké, dat gaat nu niet gebeuren. Gebeurde gewoon. Israël tegen Iran. En dan wil je meteen een show doen. Maar goed, dat ging dus niet om meerdere redenen. Maar nu zijn we er wel. We zullen morgen en overmorgen ook een show doen met het laatste nieuws. Maar hier laten we vandaag gewoon heel even bijpraten over wat hier allemaal aan de hand is. En het is natuurlijk heel erg heavy. Israël valt Iran aan. Nou, kijk, dat is natuurlijk eigenlijk al vanaf, als je het uitspreekt, is het natuurlijk een farce. Het is een farce. Israël is een land van 9 miljoen mensen, waarvan 7 miljoen Israëli's, of Joodse mensen, hoe je dat wil omschrijven, en 2 miljoen mensen die wonen in Palestina, of die zijn Palestijn. Dus 7 miljoen man. De meeste van jullie zijn waarschijnlijk niet in Israël geweest. Ik ben er wel geweest. En dat is wel een hele lange tijd geleden. Het eerste wat je opvalt, het stelt niks voor. Er is niks. Het was toen al altijd op het nieuws. Ik praat nu over 20 jaar geleden dat ik er was. Misschien wel langer, 25 jaar geleden. En het was alleen maar op het nieuws. Mijn hele jeugd en tot op de dag van vandaag is Israël als Israël. Dus je hebt het idee in de perceptie, dacht ik toen, van het is heel groots. En wat hier wel niet aan de gang is allemaal, wauw. Nou, dan kom je er en het is gewoon niks. Je hebt Tel Aviv, je hebt Jeruzalem, je hebt Haifa en dan heb je Eilat in het zuiden. Na een hele lange tijd rijden en ja, er is wel wat meer, maar er is niet veel meer. 7 miljoen mensen wonen in dat land. En dat valt een land dan aan, Iran, met enorme resources als het gaat om olie. En in Iran wonen 90 plus miljoen mensen. 90 miljoen. Dus een land met een inwonersaantal van 7 miljoen valt een land binnen van 90 miljoen. Dat is dus de perceptie. En er wordt altijd iets uitgestraald over Israël dat het natuurlijk veel groter is dan dat het daadwerkelijk is. Dat is de perceptie. Dus hoe kan Israël zich door de jaren heen altijd gedragen zoals het ze gedragen? Dat is natuurlijk door complete steun vanuit Amerika. Wat natuurlijk wel een powerhouse is en een empire. Dus alles wat Israël doet, loopt via Amerika. En Israël is Amerika, Amerika is Israël. Dat heb ik al een hele tijd, dat roep ik al jaren. Want dat is de enige logische uitleg. Kijk, er is geen economie te maken in, nou, zeg maar sinds 47, 48, 1948. Dat zo groot is met 7 miljoen man, dat je echt gewoon een hele regio kan overnemen. En dus dat moet gesubsidieerd worden, moet betaald worden van buitenaf. En waar het allemaal vandaan komt, nee, goed, de krachten in Amerika, die spekken dat natuurlijk. En waarschijnlijk nog wat dingen eromheen. Want het is niet logisch. En Iran is een van de grootste olieproducerende. Er zit zoveel olie daar. Dus die hebben munten, die hebben wel geld. En het is een stevig, sterk, op zichzelf staand land. Dus daar begint het al mee dat het zo onwerkelijk is allemaal wat ze ons weer vertellen en hoe het daadwerkelijk echt is. Dan krijg je dus de speculatie erachteraan van gaat Amerika meedoen? Ja, maar kijk, Israël kan niks doen zonder dat Amerika meedoet. En het is gewoon twee handen op één buik. Dit is zo kinderachtig om dit te moeten gaan verdedigen of als je aangevallen wordt erover. Dat is gewoon, kijk naar de cijfers. Het is zo logisch. Dus Israël bespeelt Amerika of Amerika bespeelt Israël. Maar ik zeg dan gewoon dat het hetzelfde is. En dus er komt zo'n aanval. Maar wat nou verschrikkelijk is aan dit hele verhaal, is dat dit zo voorspelbaar was. Ik bedoel, ik praat hier al jaren over het eindspel voor die regio. En het meest heftige is gewoon natuurlijk een clash met Iran. En dat heeft dus gewoon afgelopen weekend is dat begonnen. En dat gaat nu door. En het is heel heftig. Het is heel heftig. En het liefst zou ik het willen hebben over andere dingen dan dit. Maar dit heeft nou eenmaal plaatsgevonden. En dan zie je dat die agenda gewoon uitgerold wordt. En welke agenda is het nou? Nou, en waarom is het zo makkelijk te voorspellen dat dit zou gaan gebeuren? Is omdat heel veel klokkenluiders al gezegd hebben van ja, dat is het eindspel, Iran. En dan is dat hele gebied gevallen en dat valt weer onder controle van, nou, je kan zeggen Amerika, maar het zijn de krachten achter Amerika die Europa al samengevoegd hebben. En het gaat maar door. Het is een heel lang spel geweest van ze om dit voor elkaar te krijgen. En een van de klokkenluiders, die ga ik meteen maar uitzetten, want anders denken mensen dat ik onzin praat. Dat is Wesley Clark. Dat is een voormalig generaal van het Amerikaanse leger die als opperbevelhebber de NAVO en Operation Allied Forces heeft geleid. Hij genoot zijn militaire opleiding in West Point, studeerde op een Rhodes-beurs aan de Universiteit van Oxford, altijd natuurlijk. En hij was kandidaat voor de Democratische Partij voor de nominatie van presidentsverkiezing van 2004, maar die trok zich terug. Wesley Clark was iemand die heel apart was, want die sprak zich eigenlijk altijd publiekelijk uit over wat de plannen waren en wat hem verteld was. En dat is heel raar, want mensen zeggen altijd van, ja, maar als dit een plan is, dan had iemand dit toch wel uitgesproken. Nou, ik bedoel, hoger in het Amerikaanse leger kan je het bijna niet krijgen als Wesley Clark. En die vertelt gewoon, in 2007 klapt hij al uit de school over dit. En het frustrerende aan mensen die dit bestuderen en die dus daadwerkelijk duidelijk zien en kunnen voorspellen wat hier gebeurt. En dat is niet zozeer omdat je helderziend bent, maar omdat mensen het al verteld hebben en dan ga je op een gegeven moment alles bij elkaar leggen en dan zie je waar het naartoe gaat. En dat is het. Er is geen magie. Het vereist misschien een bepaald inzicht, een open mind. Maar het is afgrijzelijk om te zien dat zoveel mensen weer denken van, oh ja, maar het is misschien beter dat die gasten met die baarden, die fundamentele moslims, dat die geen kernwapen hebben en bla bla bla. Nou, daarover meer straks. Maar Wesley Clark zegt in 2007 al dit.
About 10 days after 9/11, I went through the Pentagon and I saw Secretary Rumsfeld and Deputy Secretary Wolfowitz. I went downstairs just to say hello to some of the people on the joint staff who used to work for me. And one of the generals called me and he said, sir, you got to come in. You got to come in and talk to me a second. I said, well, you're too busy. He said, no. He says, we've made the decision. We're going to war with Iraq. This was on or about the 20th of September. I said, we're going to war with Iraq. Why? He said, I don't know. He said, I guess they don't know what else to do. So I said, well, did they find some information connecting Saddam to Al-Qaeda? He said, no. He says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later, and by that time we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper, and he said, He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran.
Yeah. Dus dat zou in 2013 al afgerond moeten zijn. En goed, ze lopen altijd wat vertragingen. Het gaat namelijk nooit zoals die gasten het precies willen. Dat is het enige positieve aan dit hele scenario. Dat ik nog steeds ervan overtuigd ben dat ze nooit zullen krijgen wat ze precies willen. En dat is die controle over de hele wereld en over de hele mensheid. Maar het wordt ons wel heel lastig gemaakt voor ons allemaal. Ook omdat mensen nog steeds wegkijken van wat hier echt aan de hand is. En mensen vallen nog steeds voor een bepaalde techniek, psychologische techniek. Bijvoorbeeld wat er nu in Iran aan de hand is, is exact dezelfde psychologische techniek die gehanteerd werd na 11 september. We moeten nu ingrijpen in Irak, want Saddam staat op het punt kernwapens te ontwikkelen en hij heeft ze waarschijnlijk al. En Colin Powell, die zat daar bij de Verenigde Naties, en die liet allemaal vage foto's zien. Ja, dit is een transport van kernwapens in Irak. Nou, Irak liep wapeninspecteurs toe, net zoals dat Iran dat ook gedaan heeft. En iedereen concludeert, ze hebben het niet. Maar dan wordt het verteld om die oorlog te verkopen. En mensen gaan daarin mee, en hetzelfde nu weer met Iran. Ja, we moeten toch voor zorgen dat die gasten met die baarden, dat die niet die kernwapens hebben. Terwijl ik dan eigenlijk denk van, weet je wel, van als iedereen kernwapens heeft, Iran heeft kernwapens, Pakistan heeft kernwapens, en waarom Iran dan niet? Weet je wel, wat is het nou allemaal weer voor een gelul? Maar het is ook weer die anticipatoire angsten of anticipatoren angst opbouwen voor iets wat nooit zou komen. Ja, ze zijn nu verwijderd na ongeveer een paar maanden. Over een paar maanden dan kunnen ze kernwapens maken. Dat is het excuus, was het eerste excuus wat gebruikt werd. Exact hetzelfde hoe Amerika Irak binnenviel. Met als resultaat dat er nooit kernwapens gevonden zijn. Maar moet je kijken wat voor chaos en puinhoop er is aangericht. En miljoen plus doden. En het is nooit meer hetzelfde geweest in Irak. En moet je maar eens kijken naar die beelden van Irak in de jaren 60. Het was prachtig. En nu niks meer. Nou, het is een overname. Het is een schaakspel. En hoe krijg je het er doorheen? Door de manipulatie van de mensheid. En die allemaal maar goed geloven. Het is om te kotsen dat mensen nog steeds denken dat dit daadwerkelijk gebeurt, omdat ze binnenkort kernwapens kunnen maken. Omdat ze dat ook al. Er zijn beelden van Netanyahu vanaf 1995. Dat hij toen ook al zei: ja, binnen nu in een jaar kan Iran kernwapens maken. Sinds 1995. Dus dan hebben we het over 30 jaar geleden. En ieder jaar, iedere keer proberen ze dit te ontlokken. Zo'n conflict. En daar moet Amerika bij betrokken worden natuurlijk. Hè? Omdat Israël met 7 miljoen man. Natuurlijk heeft het een goed leger en dat soort dingen. Maar waar komt dat geld vandaan? Komt dat uit die 7 miljoen, die economie van 7 miljoen man? Dat is natuurlijk bullshit. Het is allemaal opgebouwd. Het is allemaal. Het is allemaal zo'n. Zo'n farce. En we worden maar emotioneel gemaakt over dit en zus en terrorisme. En bang gemaakt. Dus het begon allemaal met het verhaal van oké, kernwapens. Nou, dat werd al heel snel omgedraaid naar waar het eigenlijk nu op zit. Het is tijd voor een regimeverandering, want vrouwen worden onderdrukt. Dan krijg je dat gelul allemaal weer. Maar het ging toch om die kernwapens, dat was toch het gevaar? Nee, maar nu zou het veel beter zijn van de wereld als die verschrikkelijke gasten met die baarden, dat die er niet zouden zijn voor het Westen, want het is een dagelijks gevaar. Het is maar één dagelijks gevaar. Ja, maar ze subsidiëren allemaal van die terroristengroepen. Ja, maar wat is dat nou voor een gelul? En heb jij er last van? En is het zo? En was het niet zo dat Netanyahu gewoon toegegeven heeft dat Israël Hamas heeft gefinancierd en opgericht als tegenwicht en tegengewicht voor Arafat? Tuurlijk hebben ze dat toegegeven. Dat is gewoon on record. En Amerika, die Osama bin Laden steunde in zijn gevecht tegen Afghanistan. En weet je, het is zo'n smerig, vuil spel. Alleen deze kan heel grote consequenties hebben en zal het hebben ook. Want laat ik je nog eens even meenemen. Aan het begin van de Kiona-periode, hoe zat ik hier? Het was een puur, echt heel duidelijk zicht en beeld op wat er zou gaan komen. Wat ik zei namelijk, vanaf nu zijn we in een derde wereldoorlog beland. Want allereerst was dit de Kiona met alle lockdowns en weet ik veel wat allemaal. Dat was een aanval op ons allemaal. Dus ze hebben gezien van hoe makkelijk ze dingen kunnen uitschakelen via de instituten die we allemaal moeten vertrouwen. Met wat we nu bewezen is, net zoals met alles altijd. Libië was corrupte informatie en klopte niet. Over Gaddafi allemaal. Irak klopte niet. Nou, je kan uren doorgaan. Maar Kiona klopte natuurlijk ook niet. Maar iedereen is nu verder en denkt van ja, dat moet je achter je laten. Ik zal het nooit achter me laten, want daar is een begin, daar is het afgetrapt. Als het ware. En wat is het was de aftrap naar het eindspel. En nu kregen wij hem een keer voor de kiezen in het Westen. Maar dat komt weer terug. Dat kan ik je garanderen. En dat is ook zo vervelend eraan. En daarom had ik deze show helemaal niet willen doen. Ik had het liever over andere dingen willen hebben. Maar dit is gewoon echt het resultaat daarvan. Dat heeft een paar kanten. Namelijk dat als Amerika daadwerkelijk heel erg betrokken wordt in deze oorlog. En er moeten daadwerkelijk soldaten op, zoals in Irak. Die daar echt met hun voeten op de grond rondlopen. Amerika kan helemaal zo'n oorlog niet meer veroorloven. En dat klinkt raar, want Amerika is zo machtig allemaal. Zo machtig, 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 machtig. Oh, is de superpower en dat soort dingen. Als je wel eens in Amerika geweest bent de afgelopen 10 jaar... dan zie je wat voor pauperde bullshit kutland het geworden is. Ik sprak toevallig de afgelopen dagen nog iemand die in San Francisco was geweest. En mensen zitten daar gewoon op straat heroïne te spuiten. En ik zei, is het erger dan de laatste keer dat ik daar was? Dat was 10 jaar geleden. Hij zegt, ben je niet goed bij je hoofd om die vraag te stellen. Het is 20 keer zo erg geworden. 30 is, en 10 jaar geleden was het al ongelooflijk. Als je kijkt in L.A. met wat er nu allemaal aan de hand is. Met die op straat en in die buurten allemaal. Met die deportaties. Gewoon het sociale in elkaar storten van zo'n stad. Als je door Amerika rijdt, het is vaak derde wereld wat je ziet. Ik heb het al zo vaak gezegd. Ik kwam daarachter in 2015 toen ik de documentaire over Trump maakte. Als je in Ohio bent of West Virginia, je weet niet wat je ziet. En de drugs en alles, het is afgrijzelijk. En dan heb ik het nog niet eens gehad over, zeker ook door Kiona, die enorme schuld die Amerika heeft aan de griezels die natuurlijk dit allemaal bespelen. Dat zijn de printers van het geld. Die schuld is enorm. Ze kunnen echt niet meer geld uitbesteden aan zo'n oorlog. Dus wat is de consequentie en de kan zijn, is dat wat ook voorspeld is, dat er 3 wereldoorlogen zouden zijn. De eerste en de tweede zou het Westen winnen. De derde moet het Westen verliezen. Want dan is de kans om natuurlijk zo'n globalistische, wat we gezien hebben bij Kiona, dat ergens centraal en de hele wereld die valt. Tijdens Kiona, mensen vergeten het gewoon, joh. Concentratiekampen waren er. Concentratiekampen waren er in Australië. In Hongkong. Mensen, hele China-steden opgesloten. Mensen sprongen desperaat uit de ramen. Oké, we zijn nu weer vergeten. Het is nu allemaal weer normaal. Het is helemaal niet normaal. Het is nooit normaal geworden, even met rust gelaten. En daarom vind ik dat helemaal geen leuke uitzending om te doen vandaag. Maar wel belangrijk om te bespreken. Want je kan beter voorbereid zijn en niet bang zijn. En goed over nadenken van wat je stappen zijn en hoe je erin moet zitten. Maar Amerika zou natuurlijk, als dit gebeurt, ik bedoel, het kan omvallen. En moet ik nagaan, de linken die wij hebben in het Westen met al onze Amerikaanse legerbasis en kernwapens die overal staan, in Nederland ook, van Amerika. Als je, we zijn helemaal gelinkt aan die gasten. Want het is niet zo dat Amerika daar even binnen gaat vallen en het valt allemaal wel mee. Het is een, Iran is een land van 90 miljoen mensen, een groot leger. Eén na machtigste leger daar in die regio. Turkije is nummer 1. Maar ja, goed, ik zeg maar wat. Ik weet niet hoe dat daar precies, daar ben ik geen expert in. Maar er zijn ook andere legers van andere bevriende landen van Iran in die omgeving. En als je het bij elkaar optelt, dan is het zo de nummer 1 leger. En dat is zeker als Turkije ook nog een rol gaat spelen. Ben ik achtergekomen tijdens mijn roadtrip. En daarom leer je ook zoveel. Net zoals de afgelopen roadtrip. Ik zal niet zeggen waar het was, maar je leert zoveel. Maar Turkije. Als het leger van Turkije is misschien wat sterkste ter wereld. Daar heeft Amerika zal het heel lastig hebben om het Turkse leger te verslaan. Dat is niet te geloven hoe sterk die gasten zijn. En zo zie je maar, het is niet allemaal dat het allemaal maar goed komt na dit. En het feit dat het al speelt en dat we in deze situatie weer gelokt worden, is afgrijzelijk, is iets waar we echt ons op moeten voorbereiden. En je zal zien de komende tijd, en ik weet zeker dat, ja, inderdaad, de komende 100 dagen of zo zullen heel veel vertellen. En daarom zullen we ook veel van deze shows doen. Gaat heel veel laten zien van waar het naartoe gaat. Want het zou natuurlijk meteen moeten stoppen. Kappen ermee nou. Kappen. Want als je ziet hoe het gegaan is, hè, en daar heb ik het weer over. Het maakt niet uit of Biden is het of Trump. Weet je, Trump? Ik kreeg zoveel kritiek over me heen dat ik vanaf dag 1 van zijn tweede termijn zo kritisch was. Dat ik zei, van, dat maakt me geen reet uit wat die man zegt. Het gaat me om wat hij doet. Dit was de vredespresident. Luister, Oekraïne, Rusland. I solve it in 1 week. Nou, niks gedaan. Immigration, you know, I'll solve it quickly. Nou ja, goed, er zijn schermutselingen, maar daar zou hij zich op moeten focussen natuurlijk. Gewoon zijn eigen land. Want het is America first. And I am the peace president. I don't want any more forever wars. Dit kan de start zijn voor weer zo'n eindeloze oorlog. Waar is Trump? Waar is die man? Waar is die man nou? Dan heb ik het nog niet eens gehad over wat eigenlijk dan, ja, niks voorstelt in de grootsheid van wat hier afspeelt. Weet je, waar zijn die JFK-files? Nou, nog steeds niet bekend gemaakt. Waar zijn de Epstein? Waar is de Epstein-lijst? Nog steeds niet. Snap je? Het gaat niet om wat mensen zeggen. Het gaat om wat mensen doen. En je kan blijven wachten. Je kan blijven hoop houden. Maar hier is nou echt een moment. Weet je, als hij hiermee doorgaat met zijn hele, als hij echt zijn retoriek volgt van wat hij zegt, wat hij niet altijd doet, maar dan belanden we gewoon in een afgrijzelijke situatie de komende tijd. En die gaan we allemaal voelen. En dat is waarom het nu, ik weet dat sommige mensen vinden het spannend, vinden het leuk, vinden het entertainment, maar ik vind het gewoon super droevig. Dat met alle potentie die wij hebben als mensen, dat dit ervan gemaakt wordt. En let op, het is veel groter dan dat mensen denken. Want als je nou kijkt, die agenda die rolt maar door. Hè? We zijn dus van Kiona met de concentratiekampen, met de lockdowns, met alle inperkingen van onze vrijheden. Zijn we gerold naadloos na iets meer dan 2 jaar. In het Oekraïne-Rusland conflict. Terwijl daarvoor Rusland, nou ja, goed, weet je, dat was gewoon, wow, Russen woonden overal, ook in Europa, waren eigenaar van voetbalclubs. En het was allemaal hartstikke leuk dat ze hun geld uitgaven. Maar opeens moesten ze, waren het allemaal Hitlers en Hitlerjugends en de verschrikkelijke mensen. En Poetin was opeens Hitler. En, nou ja. En toen verdween Kiona. Nou, toen kwam het incident natuurlijk in Israël bij het dansfeest. Israëls 9-11. Toen verdween, dat was echt op het punt dat mensen een beetje interesse verloren. Het Oekraïne-Rusland conflict een beetje zat. Dat kwam daarna. Naadloos. Toen kreeg je het hele Gaza-verhaal. Daarop volgend. Van, kijk, dit is gebeurd, dus we mogen nu dit doen. En nu de hele, toch wel een groot gedeelte van de publieke opinie zich tegen Israël keert. Vanwege het optreden, hoe ze optreden, wat ze doen in Gaza. Komt er nu opeens die aanval met Iran en Amerika komt erbij. Dit loopt allemaal naadloos in elkaar over. En dan heb ik het nog niet eens gehad met gewoon wereldwijde problemen met immigratie, de frustratie bij de bevolking. Kijk naar Nederland, weer zo'n kabinet van niks. En dan worden we weer afgeleid, gaan we weer focussen op de volgende verkiezingen en weet ik wat allemaal. Maar moet je kijken wat ons eigenlijk allemaal aangedaan wordt. Het is zo ontzettend veel in een korte periode. En dat moeten we ons even op ons in laten werken. En dan moeten we eens even kijken hoe we hiermee omgaan. En wat er daadwerkelijk aan de hand is. Wat er daadwerkelijk speelt. En laten we dat samen doen. Laten we dat met elkaar doen. Ik hoor graag jullie mening over van wat jullie vinden wat ik net gezegd heb. En ook hoe jullie zien hoe dit allemaal gaat lopen. Mail me naar robert@jensen.nl. Mail me robert@jensen.nl. Dat is 1B. En dan zal ik dat de komende dagen behandelen. Want het is leuk om met elkaar eens even te kijken van hoe komen we hieruit? Wat gaan we doen? Wat is er aan de hand? Zien jullie dingen? Ik wil het graag delen met een zo groot mogelijke groep van de Jensen-kijker en de Jensen-luisteraar. Dus mail me robert@jensen.nl. Dit was dus even omdat ik echt net terug ben. Een bijspreekmomentje. Maar morgen gaan we door. En dan zullen we nog meer dingen behandelen. Dus tot morgen. En blijf sterk.
De media toont zijn ware gezicht. Maar Robert Jensen buigt voor niemand. Steun het echte geluid via jensen.nl. En wees onderdeel van de vooruitgang. Het vrije geluid laat zich niet censureren. Jensen.nl